Mijn excuses. We gaan even opnieuw doen. Het is dinsdag 10 januari 2011 en dit is de 88ste Tech 45.
I'm in a difficult situation here. I mean, after all, you're nerds.
Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. Nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Goedenavond, ik ben Maarten Hendricks en ik stel jullie graag voor aan ons vaste panel. Marco Frissen, IT-specialist, Rocketman en freelance auteur. Jan Seurink, creativity evangelist. En Davy Buntings, tech-afficionado en studentencoach. En onze gast vanavond is Toon van de Putten. En de chatroom is zich aan het opjagen over het feit dat ik blijkbaar 2011 gezegd heb. Dat is de fout van Google Docs. Ik ga het nu aanpassen. Goedenavond, Toon, trouwens.
Goedenavond.
Het wordt tijd dat we u ook gewoon voorstellen, hè. Wat moet ik als bio bij u toevoegen?
Oei, daar moet ik eens goed over
nadenken. Denk er goed over na en laat het mij weten.
Ondertussen de cursus personal branding volgen, denk ik.
Ja, we zitten ondertussen met 28 man in de chatroom. We komen van 9. Voilà, we gaan beginnen. Davy, op vraag van de chatroom, overgeschakeld op Tumblr?
Ja, ik heb
Waarom?
Mijn blog naar Tumblr verzet.
Waarom?
Vorige week tijdens de opname, sommige mensen hebben mij beapplaudisseerd dat ik zo stil was. Dat was omdat ik mijn eigen WordPress-install aan het juist krijgen was tijdens topics waar ik niet echt zoveel over te zeggen had. En ik was het gewoon een beetje beu. Bij mij is het een combinatie tussen servers die door studenten gehost worden en een aantal beperkingen hebben die er beter niet zouden zijn als je WordPress gebruikt. En anderzijds twee plugins die constant mekaar de loef afsteken. En de ene keer wint die en de andere keer wint die. Mm-hmm. En ik was er wat beu. En ik ben een paar maanden terug overgeschakeld naar zo het Daring Fireball blogsysteem. Een aantal linked posts, een sporadisch langer artikel van eigen hand. Vooral in de hoop dat andere mensen interessante dingen te lezen krijgen doordat ik ze erop zet. Dat is zo wat idee erachter. Ik herinnerde mij dan ineens dat ik vroeger al op Tumblr zat. Ik heb Squarespace uitgeprobeerd, maar die laten zo het linkbloggen niet toe.
Oh nee, dat is gek.
Dan heb ik een keer nagedacht, wat kan ik dan gebruiken? Ja, een aantal mensen waar ik toch wel een boon voor heb, zoals Minimal Mac en MG Siegler, die gebruiken Tumblr zelf ook. Dus ik dacht van, er staan wel veel blote borsten op Tumblr, maar er staat toch ook al het een en ander interessants ook tussen. En voor hetgeen wat ik doe, linkposts, eens een quoteje, eens een foto, dan is eigenlijk Tumblr wel redelijk makkelijk en ideaal. Een nadeel is natuurlijk dat ik het zelf niet host, dat ik weer helemaal afhankelijk ben van een andere provider en dat Tumblr nu niet echt gekend is voor zijn uptime. Ik denk dat ik deze week er al 3 keren ongeveer een half uur tot 3 kwartier heb uitgelegen.
Serieus? Allee.
Je merkt dat wel aan uw Google Analytics. Dat scheelt hem ineens toch wel een deel. Maar daar doe ik het eigenlijk niet echt voor. En het is wel interessant dat, net zoals 2 jaar terug, een aantal mensen echt wel Tumblr terug aan het gebruiken zijn op een manier die net iets meer inhoudt dan grappige of ontroerende foto's rebloggen en opnieuw rebloggen.
Het is heel populair geworden op korte tijd, hè?
En terecht ook wel, vind ik. Het is ook een manier om naar meer zo de studenticoze jeugd toe, om een soort van RSS-achtig blogsysteem volggedoe op te zetten dat voor hun interessant is.
Ja, ik ben aan het zoeken naar want de naam Tumblr komt eigenlijk van Tumblelog. De bedoeling was om een lichtgewicht blog te maken waar je heel snel links en dergelijke kon plaatsen. Maar ik vind niet onmiddellijk de link van wat zo dat allereerste Tumblelog was. Dat was een blog dat stond vroeger in mijn RSS-feed, maar ik heb het er een paar jaar geleden uitgegooid. Ja, als ik het vind, dan zal ik het dadelijk wel zeggen.
Nu, een bijkomend voordeel is met dan Echofon, Reader, Instapaper, Zite, Flipboard, al die dingen op de iPhone. En dan de Tumblr-app ben ik eigenlijk perfect uitgerust om ja, full-fledged te bloggen op de trein bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Iets wat ik met mijn eigen WordPress install door de beperkingen die dat de server oplegde qua authenticatie en zo, het niet kon.
Het maakt het voor een stuk ook heel gemakkelijk. Hè? Je moet eigenlijk nergens meer over nadenken. Hè? Vind je het niet lastig dat je nu over je... Kunt je bijvoorbeeld weg van Tumblr als het nodig moest zijn?
Ik vrees ervoor. Maar vroeger kon je, als je naar Tumblr overschakelde, al je WordPress-gegevens meenemen. Je kunt zo export. En dan konden die in Tumblr geïmporteerd worden. Dat kan... Voor zover ik zie op mijn... want ik heb een nieuwe Tumblr-account aangemaakt. Kan het precies niet. En ik zie ook nergens een exportfunctie.
Maar er zit toch RSS op?
Ja, er zit RSS op. En via IFT, If This Then That, kan je wel je eigen...
Maar het is een omweg dan, hè?
Ja, en WordPress kan via een RSS-feed, geloof ik wel, gewoon importeren.
Mhm.
Ja, WordPress kunt ook gewoon uw artikels, allee, zeker uw eigen install, kunnen gewoon alles exporteren in een XML.
Ja, het is dat wat ik belangrijk vind, dat je uw dingen die als je weg wilt, of ja, weg wilt bij WordPress, nu niet, maar dat je een archief hebt, hè, van de dingen die je gedaan hebt.
Ja, ik heb nu, bij IFT heb ik zo staan, als er een nieuwe post komt, dat die naar mijn Evernote moet gaan.
In de chat wordt gezegd dat het al gelukt is. Disclaimer is weg. Zegt hier, mij is het al gelukt van Tumblr naar WordPress. En blijkbaar gaat het met Feedburner. Ik zie niet goed.
Via de RSS dus. Ja.
Ja, via RSS.
En er zijn WordPress-plugins om Tumblr te importeren. Dus het kan, ja.
Ja, ik twijfel daar niet aan.
Hmm. Jan, heb jij nog een Tumblr-account? Waarschijnlijk wel.
Ik heb een Tumblr-account.
En wordt die gebruikt?
Ja. Die wordt gebruikt. Recent ben ik die opnieuw beginnen gebruiken. Ik zet daar... Wat ik noem visuele porno op.
Visuele porno? We hebben een titel.
Er al drie of zo.
Ja.
Dat is veel onschuldiger dan dat klinkt.
Ja, leg dat toch maar eens uit dan.
Dat zijn gewoon zo design dingen of zo leuke foto's of zo. Deze week was er bijvoorbeeld iets van zo urban fotografie, zo leegstaande kerken en dat soort dingen. Dat vind ik dan wel hip.
Visuele porno.
Allee, er staat ook wel eens een vrouw op. Ik heb een heel leuke met een heel geeky ding. jansuring.tumblr.com. Het heet Small. Het is wel een leuke.
Voilà, zet de link in de chatroom, dan kunnen ze ook eens gaan kijken.
Ja.
Marco, jij gebruikt nog altijd dingen, zeker, hè? Hoe heet het nu alweer?
Posterous,
ja. Is dat uw hoofdblog? Of is dat eigen install?
Dat is als het... Eigenlijk sinds het bestaat. Wat is dat? 2008 of zo? Is dat mijn hoofdblog, ja.
Ja. En kun je daarvan weg?
Ja, net zoals met Tumblr. Hè, kun je
RSS.
Importeren, ja.
Is dat iets waar je tegenwoordig vaker over... ik doe dat bijvoorbeeld wel. Hè. Ik wil bijvoorbeeld met Paad, de foto's die op Paad verschijnen, die kan ik daar dus nooit meer uithalen. Hè. Die staan daar dus voor altijd in. Dat is een silo, hè. Denk je daarover na? Voor... Of zeg je niet zo nostalgisch als ik?
Jawel, juist wel. Ik ga ervan uit dat als Path eruit knalt om de een of andere reden, hè, dus dat ze failliet gaan, weet ik veel, of overgenomen worden en de service stopt, dat ze wel, net zoals de meeste anderen doen, een tijd geven om je data te exporteren of te importeren op een of andere manier. Bij Path weet ik toevallig dat ze in ieder geval daar mee bezig zijn. Dus dat komt toch waarschijnlijk wel dit jaar ergens aan. Bij Posterous is er volgens mij al een exportoptie. Dus ja, ik let er aan zich wel op. Want ik hou er inderdaad niet zo van om je data ergens neer te zetten en het dan kwijt te raken. Maar ik hou er nog minder van Dat ik de hele tijd met plugins en zo moet klooien. Ik heb precies hetzelfde als met Davy, wat Davy zegt. Ik heb jaren heb ik mijn eigen website gehost. Maar je was meer bezig met het klooien om dat ding te configureren en te doen dan wat anders.
Maar het is tegenwoordig toch heel makkelijk geworden bij WordPress? Je krijgt bovenaan links te zien, er zijn updates beschikbaar. Die updates worden geïnstalleerd. En
ja, dat is zoiets wat mijn server al niet aan kon.
Ah, en ja.
Ja, oké, ik zit dan op een slechte server en zo, maar dat is ook omdat ik die mannen ken en die hebben dat dan gratis en zo. Maar
en je moet
ik weet niet zo, de grens tussen schrijven en het uitbrengen, die moet eigenlijk zo klein mogelijk zijn, vind ik. Voor mij.
Het moet zo gemakkelijk mogelijk zijn. Je kunt nu je Tumblr-post kunt je plaatsen via eender wat.
Ja. Terwijl ik WordPress, kan nu bijvoorbeeld op een trein op een idee komen en je kunt dat maken, inderdaad, dat met WordPress misschien zelfs nog makkelijker kan.
Ja.
Maar ik heb geen zin om dat te maken. Ik heb liever ook gewoon een dienst die iets aanbiedt. En ik heb het zo de laatste tijd persoonlijk, en dat is helemaal geen oordeel naar andere mensen, maar ik heb het persoonlijk gehad met zo het klooien of het kunnen klooien met alles.
Het moet gewoon werken.
Ja, en ook binnen limieten kun je zelf vaak beter tot dingen komen, vind ik.
Tom,
dus als je een oneindige zee van ruimte hebt, dan creatief gaat je dat niet zijn. Denk ik.
Nee, Ton, automaton.be is WordPress, denk ik, hè?
Meer zelfs. Max.be is WordPress. En klasse.be is ook WordPress, ja.
Allee, gij.
Ja. Maar ik denk dat is ook meer en meer een CMS, alleen de zelfgehoste WordPress dan, want er is nog een verschil tussen WordPress.com en WordPress.org. De laatste die je downloadde zelf en installeerde zelf. En dat is meer en meer een CMS geworden, maar wel een goed.
Heel flexibel, denk ik, hè?
Ja, flexibel. Drupal is flexibeler en op zich krachtiger.
Mm-hmm, ja. Misschien te krachtig dan weer.
Ja, Drupal is echt een meccano die je nog in elkaar moet steken. WordPress is meer de admin, de backend van WordPress is veel gebruiksvriendelijker voor redacteurs, schrijvers dan die van Drupal. Allee, out of the box dan. En het is, ja, ik vind het gemakkelijker om mee te werken, maar ik ben geen developer, ik ben een designer.
Dus ja. Inderdaad, klasse.be draait op WordPress.
Ja.
Straf. En iedereen kan er bij jullie vlot mee werken?
Ja, wat heet vlot? Dat valt mee, ja. Ik moet er af en toe wel dingen mee helpen. Het grootste probleem is de WYSIWYG-editor en alle toeters en bellen die daar toch nog altijd mee mogelijk zijn. Dingen vetzetten, afbeeldingen die te groot worden ingevoegd, filmpjes toevoegen, fout taggen, dat soort dingen.
Ik kan me voorstellen dat er veel aan bewerkt is aan die installatie, of niet?
Ja. We hebben ook eigen plugins geschreven. Ja. Heel die team zit vol met eigen code. Dat is, dat is zwaar, zwaar bewerkt.
Kunnen jullie een gewone update doen? Of
ja.
Is de,
ja, ja.
Dat gaat.
Ja. We zitten nooit in de core. Nee. Dat is iets dat WordPress ook goed doet. Die hebben zo die hooks.
Ja.
Waardoor dat je heel vlot eigenlijk je eigen functies en eigen functionaliteit kunt toevoegen. Zonder in de core te moeten prutsen. Dus je kunt WordPress zelf heel, heel vlot blijven updaten. Dat is geen probleem.
Ik weet dat ik dat een paar jaar geleden gedaan heb. Maze.ws zo aangepast in WordPress dat updates gewoon niet meer mogelijk waren.
Ja.
Het stond dan wel volledig naar mijn hand, zoals ik het graag had, maar ik kon het niet meer updaten.
Vroeger vonden dat nog wel zo van die tips en tricks waar ze dan zeiden, ga in die file, in admin, dat die lijn veranderen. Maar dat mogen we echt niet doen.
Nee.
Dat mag ik nooit doen. Want dan komt er dus wat Marco ook zegt, dan zit er daar zelf. Allee, dan moet je zelf de rol gaan opnemen die normaal die paar duizend developers die daar constant op zitten te werken doen. Dan moet je dat zelf gaan doen. Dan moet je zelf in het oog houden welke patches dat er zijn, hoe dat je dat moet aanpassen, dat veilig blijft. Want je moet ook wel updaten. Als je niet updaten.
Nu, het is op de voorbije jaren enorm vooruit gegaan, hè, WordPress.
Ja, ik merk het. Want de eerste WordPress-install dat wij deden was klasse voor ouders. En dat was WordPress 2.7, denk ik.
Mm-hmm.
En ik ben nu aan klasse voor leraren bezig, die nog niet in WordPress zat, maar vanaf volgende week wel. En wat dat er allemaal veranderd is op die paar jaar tijd, dat is gigantisch.
Super simpel geworden. Ja.
Veel meer opgeschoven naar een CMS, waar het vroeger echt een blog-engine was, die je kon hacken om er iets anders van te maken. Nu is het echt kinderspel om er eender wat van te maken. Behalve misschien een webshop, dat is echt moeilijk. Dan moeten we echt met plugins gaan klooien. Dan moet het echt,
gebruiken jullie veel plugins?
Ja, we proberen dat te beperken. We proberen heel veel ons eigen functies te schrijven. En ook zelf wel wat plugins te schrijven. Maar ja, als er een plugin beschikbaar is die een exact doet wat je wilt...
Dan gebruiken die. Oei, toon is weggevallen, denk ik.
Ik gebruik sinds van die heel uitgebreide zo SEO-optimizer plugins of zo.
Ja.
Omdat er dingen in zitten die dat je evengoed in de code zelf kunt doen... Maar waar dat iemand die misschien niet zo handig is met code of die geen fulltime developer ter beschikking heeft, dan zo'n plugin zou gebruiken. Maar dat doen we dan niet, omdat er te veel overhead op zit, op die plugin.
Davy, blijf je bij Tumblr nu? zeg
voorlopig.
Nooit. Voorlopig, ja. Genoeg
Maarten,
over...
Maarten, dat is eigenlijk een domme vraag om te stellen aan Davy.
Ja, eigenlijk wel.
Natuurlijk gaat hij ergens anders naartoe.
Ja. Davy probeert veel, hè. Je hebt er ook geen moeite mee om een blog te deleten, hè, Davy?
Ja, nee, ja. Ik zie daar op zich geen problemen.
Ik weet dat Jan daar heel veel spijt van heeft, hè?
Van mijn twee deletes?
Ja.
Ja, absoluut.
Mm-hmm. Ja. Marco, jij wou iets zeggen?
Ja, Davy is nog van iets veranderd, of tenminste. Hij is teruggegaan naar, volgens mij, alleen maar iTunes. Mm. Hij heeft daar... best iets leuks over geschreven op zijn Tumblr. Maar misschien kan hij dat ook even in de groep
komen. Ja, nu we toch bezig zijn. Laat u gaan, Davy.
Dus hij heeft Spotify, was hij tot kort best wel fan van, geloof ik. En nu ben je weer helemaal terug naar
iTunes.
Naar iTunes.
Waarom?
Of is het toch nog half-half?
Ik betaalde €10 in de maand voor het premium subscriber. Dus dan kan je op de Spotify-app, zowel mobiel als op je computer, onbeperkt muziek luisteren zonder reclame, aan hoge kwaliteit, voor zover dat die kwaliteit hoog te noemen is. Maar dat gaan we in het midden laten, het is streaming, dus daar moet je altijd op inboeten. Daarnaast betaal ik ook sowieso, van als het uitgekomen is, €25 per jaar. Dat is dan nu één keer geweest voor iTunes Match, om op uw iPhone in de mogelijkheid te zijn van als je op wifi zit, eender welk album dat in je collectie staat te downloaden. Ook op de Apple TV kan je dan gewoon al je muziek streamen van op de iCloud. Spotify vond ik toen het in Engeland uitkwam geweldig. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat dat de toekomst is van de muziekindustrie. En deze jaar gaan subscription services, dus dat je gewoon geld geeft om op regelmatige basis van alles te krijgen, dat gaat ontploffen. En ik zie Spotify zelf ook als een subscription service. Maar het probleem daarin zit dat subscription services, voor mij althans, en ik durf dat zelfs te veralgemenen, enkel werken voor... wat ik dan in het Engels consumables, dus verbruiksgoederen, heb genoemd. Zelf krijg ik om de 3 maanden, net als Marco, van die field notes, notitieboekjes, geweldig. Maar ja, je gebruikt zo'n boekje eenmalig en dan gooi je dat weg of in een schoendoos en dan gebruik je een nieuw. Met pennen zou je dat ook perfect kunnen doen. Reservoir doet het met scheermesjes. Cafe Nation gaat binnenkort beginnen met koffiebonen. Dat zijn allemaal dingen die moeten aangevuld worden en dan moet je je ook niet inhouden om het te gebruiken, want er komt toch een nieuwe lading. Iets wat ik vroeger met notitieboekjes wel had, dat ik niet durfde schrijven. Maar ik zie muziek zelf nog altijd niet, ook al heb ik het echt geprobeerd, als een gebruiksgoed. Ik vind muziek toch iets wat je vaker dan één keer gebruikt. En hoewel dat Spotify het niet tegenhoudt van 1000 keer naar het laatste album van de White Stripes te luisteren, geeft Spotify voor mij te veel mogelijkheden. En ik heb dat over tijd nog geschreven op mijn blog als een quote van iemand. Maar je kunt het eigenlijk het internet niet kwalijk nemen dat zoveel informatie aanbiedt. Zit jij die er niet mee kunt omgaan? Dus het is echt wel mijn probleem met Spotify en niet Spotify zelf. Maar Spotify heeft het probleem wel bij mij gecreëerd. Maar ik luister eigenlijk nooit of bijna nooit tweemaal naar hetzelfde album in Spotify. En ik zal heel snel een album ook laten links liggen. Ten voordele van iets wat ik nog niet gehoord heb.
Maar waarom dan? Dan snap ik niet goed waarom je voor iTunes gaat.
Ja, dus Spotify is geweldig voor mensen die ofwel heel veel radio luisterden en nu liever zelf muziek gaan kiezen, of mensen die zelf geen grote legale backcatalog hebben. Er zijn twee soorten mensen die iTunes, drie soorten, maar als we het echt hebben over muziekluisteraars en niet zo de jeugd die één single afhaalt, dan hebben we twee soorten. Dat zijn de mensen die in tijden van Napster, Kazaa en dan nu zo
Kazaa,
de torrents,
waar is een tijd?
Die gewoon alles hebben afgehaald, die zo een 200-300 gigabyte aan muziek hebben staan en die misschien zelf meer muziek hebben staan dan eigenlijk op Spotify beschikbaar is in bepaalde stijlen. Die kunnen in mijn ogen perfect naar Spotify overschakelen. Want die luisteren waarschijnlijk op hun eigen computer ook nooit naar iets 2, 3, 4 keer. Die zullen ook eerder al een nieuw album afhalen. Maar dan heb je nog de mensen die echt een backcatalog hebben aangelegd. Ik ga hier nu niet zeggen dat ik veel muziek heb. Ik heb één IKEA-kastje vol. Zo'n lange, zo'n Blacko, of hoe noemt dat? Dat CD-kastje van een IKEA.
De IKEA-kast.
Dat is 25 gigabyte aan muziek, want ik koop ook redelijk wat op iTunes. En vroeger kocht ik elke week één album, samen met een groep vrienden. Mensen die vroeger mijn blog lazen, die zullen dat misschien nog wel weten. En die muziek liet ik eigenlijk volledig links liggen, ten voordele van dingen die ik nog niet kende. En dat is ook omdat ik graag dingen ontdek. En in iTunes staan die dingen allemaal. En ja, ik
vind het een vreemde keuze, hoor, Davy. Zeker omdat je zegt, van ik laat die muziek links liggen omdat ik graag nieuwe muziek ontdek, dan lijkt mij bijvoorbeeld Spotify Radio juist heel gemakkelijk.
Ja, maar zo... Het heeft voor mij het genot uit de muziek gehaald. Het is heel makkelijk om op een werkdag Spotify Radio aan te zetten en op jazz te klikken of te zoeken op de Black Keys en dan op artiestenradio en gewoon heel de dag goede muziek te luisteren. Maar ik ben op dat moment niet... Dat is heel goed voor zo een achtergrondje te hebben, maar...
Je bent niet bewust met muziek bezig dan, dat is wat ik wil zeggen.
Ja, inderdaad. Ik heb ook nog gedj'd en zo, hè. Dat heeft er ook allemaal mee te maken. Maar... Ja, ik heb nu op Spotify heb ik denk ik 5 keer naar het album van Nero, dat is zo commercieel een dubstep, geluisterd. Ik vond dat wel goed, maar ik had er geen band mee. Nu heb ik vandaag op iTunes de cd gekocht. Dat kost mij meer dan een maand Spotify. En ik heb daar nu al meer geniet van te weten dat ik dat heb staan. Het spijtige van de zaak is dat die 10 euro niet naar die artiest gaat, maar zo naar Sabam en andere geldgraaiers.
Ja, maar ja, dat is bij Spotify ook het geval, hè.
Ik weet niet of andere mensen zich kunnen vinden in die mening, hè, maar volgens mij is zo, mensen die Spotify beter vinden, die zien muziek eerder als iets wat ze door de dag verteren en bon, ça va.
Ik heb van een kameraad van mij die gebruikt iTunes en alleen omdat hij dan de muziek in AAC kan beluisteren. Dus echt hoge kwaliteit. Dat haalt hij bij Spotify niet.
Ja.
Het hangt er denk ik volgens mij ook mee samen hoe dat jij muziek ziet en welke muziek dat jij into bent. Ik heb ook geschreven over Spotify. Ik heb zo'n brede smaak van muziek,
ja,
dat ik op een dag naar klassiek luister en naar dubstep en naar drum and bass, dat ik, als ik al die cd's zou moeten kopen, dan is dat...
Dat hangt ook van perioden af, hè? Dat hangt ook van een periode af, hè? De ene week heb je meer zin in metal en de andere week dan wil je iets rustiger.
Voilà.
Ja, maar dat is dus wat ik ongeveer wel probeert te zeggen, maar het zien als een verbruiks...
Ja, ja, voor ons is het meer een verbruiks... Ja, zijn het verbruiksgoederen. Ja.
En voor mij is het iets wat ik bezit. Ik zou... Om de vergelijking te trekken met boeken, hè, ik zou perfect een bibliotheekkaart kunnen hebben en al mijn boeken kunnen terugbrengen. Omdat een boek is iets wat ik lees en dan is mijn band daarmee gedaan. Daarom dat ik ook zo geweldig fan ben van een Kindle. Ik moet dat boek hier niet hebben liggen in de kast. Op sommige boeken na.
Topanga in de chatroom die kan u volledig volgen. Ze zegt ook van, ik luister soms 65 keer naar hetzelfde nummer. Dus zij snapt Davy 100%.
Allee.
Is goed, hè?
Maar, ja, gelijk de boeken van Harry Potter, ik zou daar niet mee kunnen leven als ik die niet zou hebben, want dat is zo mijn jeugd geweest, hè. Dus dat is voor mij iets wat ik moet hebben, terwijl ik ben nu een boek van Arnon Grunberg aan het lezen. Als ze mij die zouden afpakken als hem gedaan is, ik zou het nog niet kunnen schelen, ook niet.
Nee, nee.
Ik denk dat dat zo wat dezelfde dinges is.
Ton, Spotify...
En dan heb ik zelf...
Sorry, ja.
Dan
nee,
heb ik zelf
maak je gedachten af.
Het doorslagje gemaakt naar films en muziek, waar iTunes stel nu Lost... Op het moment dat Lost werd uitgezonden, keek ik naar Lost. Maar ik heb absoluut niet de behoefte om een DVD-box van
nee,
Lost
te hebben.
Nee,
dat snap ik dus ook niet. Inderdaad.
Terwijl, ik heb wel een DVD-box van Danger Man en van The Prisoner. En ik kan daar echt van genieten dat hij in mijn kast staat. Maar dat wil nog altijd niet zeggen dat ik constant naar The Prisoner ga kijken. Hetzelfde met films. Sommige films, stel nu Love Actually... als uw vriendin die eens wilt zien, je kunt die perfect gaan huren. Die is content, maar je moet die niet bij u thuis hebben staan. Want dan
ja,
is
wij wel. Wij kijken die,
van,
iedere,
ja, die film.
Iedere kerstmis kijken wij Love Actually.
Ja, maar om nu maar een film te kiezen. Maar er zijn andere films, zoals een DVD-box van Star Wars. Daar kun je geniet van hebben van dat in uw kast hebben staan. Ook al kijk je daar misschien maar één keer om de 5 jaar heen.
Ja, zwaar.
Maar dat is wat iTunes mij biedt. Alle... albumcovers die ik daarin zie staan, die hebben allemaal voor mij een betekenis. Ik heb daar ook geen enkel album van gekocht, gewoon om het te kopen. Ik heb effectief die stap moeten maken van, nu is dat album van mij. En dat heb ik bij Spotify niet.
Tom.
En daar zal ik al eerder naar een nieuwe CD van Frank Sinatra luisteren, in plaats van naar iets van Frans Ferdinand, wat ik al 7 jaar goed vind.
Ik zie op Facebook regelmatig van Toon links naar Spotify voorbij komen. Dus ik denk dat jij wel een Spotify-gebruiker bent, hè?
Ja, ik ben er wel fan van. Hoewel de honeymoon ook een beetje voorbij is dankzij de buggy Android-app. Maar zwart.
Serieus? Ik heb daar weinig last van.
Ja, ik heb op mijn telefoon CyanogenMod geïnstalleerd en nu werkt die wel goed. Maar op mijn Asus Transformer, daar lukt het zinken totaal niet. Maar kom, zwart. Ik snap wat dat Davy zegt met dat zo de constante stroom van muziek en je wilt dan de kwaliteitsmeter omhoog trekken en laat hem maar komen en dat de Spotify-user is. Maar ik ontdek daar toch ook veel. Als je bijvoorbeeld gezoekt op een genre of op een artiest, dan kom je dikwijls playlists tegen van andere mensen. Ik heb zo van een ex-collega van mij de playlist tegenkomen die dan Coding heet en dan beluister ik die wel. En zo ontdekte artiesten en dingen. Ik vind dat wel... Dat is zo een soort platenkast van zo uw vriend die heel hard into muziek is, die constant op hun bureau staat.
Dat mist ik bij iTunes. Dan ging ik regelmatig soms naar de music store om daar te kijken wat er was. Maar...
En dat was hetgeen wat ik had verwacht dat ondertussen ping zou geworden zijn.
Ja, maar dat is van die kant mislukt, hè.
Nee, maar ik heb dat nogal gezegd en ik blijf daarbij dat ping voor mensen die iTunes als winkel gebruiken geweldig is. Want ik ga naar een album, zo daar straks was het naar Welcome Reality van Nero en daar stonden dan 3 vrienden van mij die dat ook hadden gekocht op iTunes. Dus ik wist, ik kende het wel al, maar ik wist dat dat wel goed moest zijn, want dat zijn 3 vrienden waarvan ik de muzieksmaak ken. En... Dat vind ik een sterkere band dan die playlists eigenlijk, voor mij dan.
Ja,
maar dat is
omgekeerd.
Inderdaad iets wat Spotify uniek maakt. Dat is,
wat jij zegt is, die een album is ook gekocht door 3 van mijn vrienden. Ik wil weten welke dingen dat die 3 van mijn vrienden aan het luisteren zijn of op hun playlists hebben staan die ik nog niet ken. En Daardoor dat vind ik hier.
Hoe belangrijk dat dat sociaal geworden is. Hè?
Ja, ik ben... Maar dan kun je in Pink kun je zo gaan zien naar hè, top 10 albums of top 10 songs in My Friends.
Ja.
Ja, ik weet het, maar zo, die playlists, het is ook soms net iets te makkelijk om een playlist helemaal vol te krijgen.
Marco, jij hebt trouwens je iTunes flink opgeruimd hè, deze week.
Ja. Ik,
omdat je overgaan bent naar Spotify, of niet?
Nee. Eigenlijk gewoon puur omdat ik fysiek door mijn ruimte begin te raken op mijn laptop. Maar van de andere kant had ik ook zoiets... Ik heb zoveel shit wat ik nooit luister. En wat ik ooit eens een keer illegaal gedownload heb. Ik heb gewoon eens flink door die iTunes library heen gegaan. Ik heb een categorie opruimen aangemaakt. En alles wat ik zoiets had van, dat kan weg, heb ik die categorie gegeven. Daarna gewoon filtertje eroverheen. En
weg ermee.
Ctrl-A, delete. En fysiek van de harde schijf gemikt.
Dat is ook de reden waarom ik Spotify gebruik. Gewoon voor de plaats. Ik heb nu een 64 gigabyte SSD in mijn MacBook zitten. Ik heb gewoon de plaats niet voor al die muziek. Dus daarvoor is Spotify ideaal.
Ja, maar ik heb ook zoiets, net zoals met wat Davy zegt. Ik heb toch een beetje band met de muziek wat ik echt koop. Hetzelfde ook met films. Er zijn gewoon een aantal films wat ik op Blu-ray koop. Puur omdat ik ze wil hebben en in de kast heb staan. En dan gewoon in de beste kwaliteit kan afkijken. Met muziek heb ik dat ook, iets minder. Maar heb ik toch ook hetzelfde gevoel.
Dat is zo hetgeen waar ik naartoe wil, hè? Zo met die extremen eigenlijk. Ik vind Spotify vind ik een hele goede dienst. Maar ik vind zo de eigen platenkast vind ik ook nog altijd wel belangrijk.
Je zit effectief aan het overgaan naar analoog, hè, Davy?
Nee.
Jawel,
niemand wil zien dat er zo tussenin, dat daar de sweet spot zit. En dat die voor iedereen ook ergens anders zit.
Je hebt je field notes, jij wilt je platenkast terug.
Ik heb hier platen staan langs mij en achter mij staat een platenspeler. Nee, maar dat is volgens mij ook waarom dat vinyl terug aan het boomen is. Dan kun je effectief op al je iDevices en je Androids en zo, daar kun je dan perfect Spotify op hebben staan en je moet niet meer bezig zijn met digitale files. En alle albums die dat je echt goed vindt, die heb je bij je thuis in de kast staan. En dat is denk ik misschien niet de heilige graal, maar daar zal ergens volgens mij de waarheid komen te liggen.
Jeffke in de chatroom zegt, en als Spotify niet meer bestaat, ik heb toch een geruster gevoel bij mijn aangekochte muziek. Ah, wel, als Spotify niet meer bestaat, dan zijn er 5-6 nieuwe.
Dat is het voordeel aan iets als Spotify. Hè. Je raakt ook eigenlijk niks buiten je playlists waar je misschien heel veel tijd in gestoken hebt.
Maar voor de rest heb je niks kwijt.
Sociale contacten. Maar voor de rest raak je niks echt kwijt.
Ik heb toch al... Het Spotify Premium kost, wat is het, €9,99 per maand of zo. Dus dat is...
€9,99.
Ja, dat is elke twee maanden toch iets meer dan een cd.
Een cd per maand.
Ja, een goedkope cd per maand.
Dus, ja, op iTunes is dan een cd.
Voilà, na een tijd kun je wel gaan afvragen hoeveel cd's had ik kunnen kopen voor dat Spotify-abonnement. En als die ineens uit de lucht gaan, dan zitten ze dat ook allemaal kwijt.
Ja.
En die cd's die je op die 10 of 12 of 20 maand gekocht zou hebben, die 20 cd's, die heb je dan nog wel. Die bedenk je, als je al gemaakt.
Als je digitaal natuurlijk aankoopt... iTunes, je had een schijf om met te crashen en je bent ook alles kwijt.
Ja, een backup, dus hè?
Een backup is altijd wel handig om te maken, natuurlijk. Ja.
Goed.
Maar ik, voor het streamen trouwens, gebruik ik al, ik weet niet hoe lang, maar jaren de premium Last.fm radioservice.
Wat is nu het verschil met Spotify en Last.fm? Wat kun je bij Last.fm meer of minder dan bij Spotify? Want ik heb Last.fm nooit gebruikt, hè? Alleen voor zo wat muziek te scrobbelen, om lijstjes bij te houden.
Ja, ik gebruik hem ook heel minimaal. Ik heb vooral voor het scrobbelen natuurlijk. En op het iPhone, op het werk en zo, heb ik de Last.fm app. En dan kun je gewoon de radio, tussen aanhalingstekens noemen ze dat, van voor jezelf. Hè, dus met je eigen muziek, wat aangevuld wordt met recommendations van Last.fm. Of van je vrienden, of van een artiest en gelijksoortige. Dus het is eigenlijk ook een soort playlist. Alleen je ziet niet echt een lijst. Je zet gewoon de radio op. En dan gaat die muziek begint. En dat is ongeveer allemaal dezelfde stijl.
Waar we het niet over gehad hebben, is inderdaad het feit dat sommige muziek er niet in staat. Hè? Audiomatic zegt bijvoorbeeld Pink Floyd. Staat er blijkbaar niet in?
Nee. En de Beatles ook niet, denk ik.
De Beatles? Metallica, de natuurlijk.
De CD van Adele.
Ja. Dat heb je...
That's a feature.
Lyric Jerk
zegt, was de laatste keer dat jij meedeed, zeker? Hè?
denk het wel.
Nee, want ik geef Toon gelijk.
Wow,
oké.
We zijn nog jong, David.
Dit was de inleiding van Tech 45. We gaan nu beginnen aan de onderwerpen. CES loopt vanaf vandaag tot vrijdag, denk ik, 13 januari. Volgende week gaan we Arvid en Harald Kupers proberen erbij te halen, want die zijn daar. We hadden geprobeerd om ze vandaag al erbij te krijgen, maar ze hebben het natuurlijk veel te druk. Hoe is het als je in Las Vegas bent? Dan word je niet achter de pc zitten te skypen. Een aantal dingen die misschien al aangekondigd zijn of die ons van hieruit al opgevallen zijn. Jan heeft hier bijvoorbeeld iets wat ik mij afvraag wat het is. GPSF. Wat is GPSF, Jan?
Ja, dat is het... vandaag heeft Google, wat wel nog dik is met CES, wat niet gezegd kan worden van Microsoft, want die stoppen er volgend jaar mee... heeft aangekondigd wat ze met Google Plus nogal van plan zijn. En basically, bottom line, komt erop neer dat ze Plus veel belangrijker gaan maken in websites, in zoekresultaten. Ze gaan daar een serieus gewicht geven in algoritmes. Een goede test daarvoor is nu even naar google.com surfen. En dat tikt je Facebook in. En dan kun je zien hoeveel vrienden van u Facebook een plus 1 gegeven hebben. Dat is wel grappig eigenlijk. En dan ziet je wie van uw vrienden dat allemaal aanbeveelt. Daar waren al serieus wat tests mee en ook uit resultaten in Google Webmaster Tools kunt je al een tijdje zien welk effect dat plus 1's hebben op je zoekresultaten.
Dat is al lang aangekondigd eigenlijk, hè? Dat
is
plus 1 heel belangrijk zou worden. En we hebben dat, ik denk, vorig jaar toen die plus 1 knopper kwam, hebben we dat ook al gezegd van...
Ja, dat zat gewoon in de pijplijn dat veel belangrijker ging worden. Dat gaat natuurlijk ook veel belangrijker worden nu voor website-owners, waar dat je vroeger misschien voor het, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens, short-term succes zou gegaan zijn van... een wedstrijdje via Facebook of het een of het ander. Of like onze pagina op Facebook en dan krijg je misschien iets. Dan gaat het misschien nu gemakkelijker zeggen. Je kunt onze pagina liken, je kunt onze plus pagina één. Een plus 1 geven. Wat serieus wat meer effect gaat hebben.
Mm-hmm.
Want zeker, uiteindelijk, ja. Je kunt zeggen, heel weinig mensen gebruiken op dit moment, moeten een kat noemen, Google Plus als sociaal netwerk. Maar... heel veel mensen zijn dagelijks ingelogd, wetend of niet wetend, met een Google-account. Dus als jij ingelogd bent met een Gmail-account, dan heb jij per definitie een Google Plus-account.
Ja, klopt.
Tenzij dat je daar niet voor kiest.
Ja, maar dan moet je er echt wel bewust voor kiezen, hè? Dat is bij de instellingen.
Dan moet je daar bewust voor kiezen, inderdaad. Dus je gaat die resultaten, of je nu wilt of je niet wilt, gaat het krijgen. En mensen gaan dat ook willen.
Als ze gaan het overal in toevoegen. Hè? Ik denk dat ze binnen een paar jaar, binnen een paar maanden zal het in Google Docs zal ook wel iets plus 1-achtig zitten, of Google Plus-achtig zitten. Het is heel, begin van vorig jaar hebben ze gezegd bij Google van, we moeten iets halen in social. En ja, dat is duidelijk Google Plus geworden. Hè? Dat gaan we overal in integreren. Ik ben daar niet zo blij mee, maar ja, ik ben ook geen Google Plus gebruiker.
Dus in mijn ogen... het verkeerde wat ze aan het doen zijn. Het is niet belangrijke gegevens gebruiken om search beter te maken. Het is zo search gebruiken om meer belangrijke gegevens te krijgen in een sociaal projectje. En ik denk dat dat precies zo wat steekt. Bij mij toch.
Dat is iets wat wat Google al van in het begin doet, hè, dat is testen. Hè. En die zullen met... die zijn met dat plus 1 begonnen in... We gaan dat een klein beetje gewicht geven. En we gaan daar nog een beetje meer gewicht geven. En dat is gewoon nu een vast element. Dat is waarschijnlijk ook waar de aankondiging basically op aankomt. Het gaat, een vast onderdeel van het algoritme geworden.
Het gaat zover komen dat als je Google fatsoenlijk wilt gebruiken, dan gaat je op Google Plus moeten zitten. Hoe het of draait of keert.
Dat is niet waar, denk ik.
Ja, ik vrees van wel.
Het gaat veel meer richting het frictionless sharing van Facebook gaan, dan dat het naar Facebook zelf gaat gaan. Want het wordt zo, als jij op plus 1 klikt, dan merk je daarvoor niet. Of als je op like klikt, ik denk dat veel mensen niet echt doorhebben wat dat dan betekent voor een timeline bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dat dan op hun timeline komt. Mensen klikken op sites, op like en meestal ziet u eigen status-updates niet, behalve als er dan iemand op reageert of zo.
Ja, maar ik ben er heilig van overtuigd dat we... Als je echt Google wilt fatsoenlijk gebruiken en alle diensten zoals ik het nu doe, dus Gmail, Calendar, Google Docs, dat je Google Plus effectief moet gaan gebruiken.
Nou, ik denk...
Maar je bedoelt dat sociaal netwerk ook echt?
Ja, als sociaal netwerk. Dat je daar niet buiten kunt. Als je daar echt je...
Dat zie ik niet gebeuren. Maar het kan verkeerd zijn.
Schrijf het op, Davy. Hou ons eraan. Kijk wie gelijk heeft.
Ik denk dat Google met die zoekbalk en waarschijnlijk ondersteund door hun analytics dat ze hebben van wat mensen zoal zoeken en vooral van daaruit change aan het proberen te maken zijn, is dat gewoon alles wat je zoekt via die zoekbalk moet gaan. Als je zo Picasa-albums hebt of gaat een blogger-blog en je hebt ooit foto's op je blogger-blog geüpload, dan komen die zo in je Google Plus-ding te staan. Heb je een Android-telefoon, dan maakt die... ik denk tenzij dat je het afzet of is het dat je het op moet zetten. Ik durf het niet zeker
te zeggen. Je installeert het en je moet ervoor kiezen om het te doen.
Ja.
En dan zijn er twee opties, dus zo... via wifi of via 3G.
Ja. Dus dan maak je zo automatische backups van je foto's in Google Plus. Nu, stel, ik neem mijn Galaxy S2 mee op reis naar Londen. En ik maak daar heel wat foto's. Er zit een GPS-chip in mijn Galaxy S2. Die upload als ik thuis kom of in het hotel op de wifi automatisch die foto's op Google Plus. Ik moet daar eigenlijk niet bij nadenken. 3 jaar later kom ik op Google en ik doe een search naar Londen. En die geeft mij bij mogelijke beeldresultaten of zelfs bovenaan van, hey, je hebt zelf foto's uit Londen. Ik denk dat ze daar zo wel naartoe willen gaan. Of dat als je Italiaans restaurant ingeeft, dat ze zo kunnen zien van, Jan Seurink, dat is uw maat, die komt nog wel eens vaak in dat Italiaans restaurant, hier, bied het maar aan.
See, ik wil niet flauw doen, hè, maar ik dacht, dat is dat aangekondigd op CES? Of gewoon in het vaarwater van CES, Jan?
Ik denk dat zijn zo... Je hebt zo de Consumer Electronics... wat dan zo de show, wat dat zo de standjes zijn, mm-hmm, met de verschillende producten. Maar je hebt daar ook, blijkbaar, ik ben er nog niet geweest, een hal waar... keynotes doorgaan.
Ah,
een beetje
daar heeft
van het
dan,
type ja. Le Web. Ja. Le Web is zo in België, in Frankrijk bedoel ik, in Parijs. Zoiets moet dat zijn. Zo, je hebt enerzijds die beursachtige ding, waar je productjes kunt bekijken. En dan...
Maar het gaat vooral over de gadgets. Hè? Marco, jij hebt bijvoorbeeld een gadget van Staal Cowboys zelfs.
Ja... de 3D-tv, zonder bril.
Ja, was Stefan nu maar hier.
Ja. Toshiba heeft die in 2010 al eens een keer aangekondigd dat ze daar aan het werken zijn. En nu op de CES laten ze hem ook werkelijk zien. We hebben het volgens mij een jaar of anderhalf jaar geleden hebben we het ook wel eens een Tech 45 gehad van ja, dat met bril, dat is allemaal waardeloos en zo. En toen hadden we, zei ik nog van, nou, als je die Kinect nu gewoon zou kunnen gebruiken, hè, gewoon camera erboven, wat was wiskundige berekeningen met hoeken en zo. En je hebt geen bril meer nodig. En dat zijn ze dus nu precies met die Toshiba aan het doen. Er zit gewoon een cameraatje boven in, die, in de televisie. En die ziet gewoon de gezichten van de mensen. En die past al naar gelang daarvan het beeld aan.
Volgens Toshiba kun je met 9 personen tegelijkertijd 3D kijken.
Ja, goed hè?
Ja, dat is al redelijk veel. Dan moet je wel.
Dat is een groot gezin.
Ja, dat is een behoorlijk groot gezin. Ze verwachten dat deze in het eerste kwartaal van 2012 de markt komt. Wat wel belangrijk is in het geval van CES. Want uit andere podcasts blijkt dat heel duidelijk dat een heel wat dingen die aangekondigd worden op CES er uiteindelijk gewoon niet komen.
Ja.
Oké. Ik wil volgende week Harold en Arvid vragen of ze misschien de OLPC XO tablet gezien hebben. De One Laptop Per Child. Die hebben nu een tablet ooit aangekondigd als de XO-tablet. En is dat nu ondertussen al versie 3.0. Er is nooit een 1.0 en een 2.0 geweest. Maar het grote probleem was, ze moesten hem verkocht krijgen aan $100. En het draait op Android en op Sugar. Sugar is het besturingssysteem dat ze zelf ontwikkeld hebben voor de One Laptop Per Child. Ziet er een leuk ding uit. Hij is helaas niet te koop. Hij wordt alleen verkocht aan landen. Dus als een land ervoor wil zorgen dat de kinderen daar beschik hebben over een tablet, dan kunnen zij een bestelling plaatsen bij het One Laptop Per Child project.
En binnenkort ook bij de betere eBay in uw buurt.
Misschien ja. Serieus, zijn die er al uit tegengekomen?
Ja, die... Ik heb zo het gevoel dat... Ik vind dat een heel goed project, hè.
Mm-hmm, natuurlijk.
Maar ik heb een beetje het gevoel dat zo... net als het systeem dat hier in België heeft bestaan, of wat dat nu nog zo bestaat, waarbij dat je heel goede koop, een pc kunt kopen met een internetverbinding. Help mij met de naam.
Ja, ik weet wat je bedoelt.
Ja. Enfin, ja, onderzoek heeft gewoon uitgewezen dat de mensen die daar gebruik van maken, dat de mensen zijn die al 4 pc's in huis hebben.
Ja.
En denken, goh, onze kleinste, die is nu toch 3,5, die heeft nu toch ook recht op zijn eigen pc. Dat ze dat geven aan zoiets. En ik heb het gevoel dat zo net dat soort tablets ook die richting uitgaat.
Ja, je staat bijvoorbeeld in een artikel dat bijvoorbeeld landen als Uruguay en Peru, die hebben duizenden van die One Laptop Per Child laptops verspreid.
In Uruguay heeft elk schoolkind er zo in, denk ja. ik. Elk lagere schoolkind heeft een One Laptop Per Child.
Dus dit gaat de opvolger zijn, hè? De One Tablet Per Child. OLTP, TEC.
Marco heeft blijkbaar gezocht op eBay en daar staan 21 OLPC's. Wat hartstikke meevalt, vind ik.
Mm-hmm. Ik heb hier nog een link staan naar de Powerbag. Misschien dat de mensen van Staal Cowboys dat zijn tegengekomen. Dat zou een rugzak zijn waarmee je al je gadgets kunt opladen. Dus je moet bij je thuis dan alleen de rugzak opladen. En dan daarna gaat je met die rugzak op stap en kunt je ondertussen uw iPad, uw smartphone en dergelijke opladen.
Alsof de tas nog niet zwaar genoeg is.
Wat
je hebt
ja, wacht.
Alsof
toon
de
eerst.
Tas nog niet zwaar genoeg is.
Ja, ik bedoel, inderdaad.
Er zit alweer een accu in.
Een dikke batterij, denk ik. Hè? Want ze kunnen tot 4 of 5 gadgets tegelijkertijd opladen.
Ja.
Tom, wat wil jij zeggen?
Dat je ze toch al een aantal jaren zo de solar backpack hebt.
Mm-hmm, ja.
Met zo'n zonnecellen op.
Werkt dat eigenlijk?
Goh, dat is, technisch gezien zal dat wel werken.
Het idee is goed.
Net niet als je het nodig hebt, durf ik wedden.
Ja.
Als je binnen in zo'n hal in Las Vegas zit en je moet gadgets opladen, dan zal dat net niet werken, want dan zijn die zonnepanelen niet echt handig, denk ik.
Ik heb nog iets van een Lenovo Android-televisie, die draait op versie 4.0, maar wauw. Ik stel voor dat we dat opsparen tot volgende week. De mensen die daar geweest zijn, die kunnen daar ongetwijfeld meer over vertellen. We gaan beginnen aan de tips. Meneer Frisse, heeft u een tip voor ons?
Ja, ik heb een tip voor ons. Voor het publiek. is afgelopen week eigenlijk een beetje viral gegaan. Het Viva Vox koor.
Verschrikkelijk.
Verschrikkelijk, ja. Ik vind het aan zich wel heel knap gedaan. Het is een a cappella koor en die doen moderne muziek, zoals in het voorbeeld wat ik bij ons op de site zet. De Prodigy mix, dus een aantal songs van Prodigy, gaan zij a cappella uitvoeren. Wat best aardig klinkt. Ze hebben ook Rammstein uitvoeringen, ja, noem maar op. Dus het is echt een viral video aan het worden. En ja, ik vond het wel grappig.
Ja, het ligt aan mij hoor. Ik ben niet voor a cappella. Dat klinkt voor mij onnozel. Al die geluidjes nadoen. Over smaken en kleuren valt niet te twisten, hè Marco? Het nee, Viva Vox Choir, de Prodigy Mix a cappella. Wacht, ik zal die link er ook nog bij zetten. Het is een YouTube embed. Davy, een tip.
Ja, mijn tip is Scriptogram. Het eindigt op .am, dus scriptogram.am. dat is een systeem om in Markdown tekstbestandjes te maken. Markdown, dat is zoiets wat, denk ik, John Gruber heeft uitgevonden. Ja. Of toch de aanzet voor gegeven. Dat, dat zijn statische bestanden. Waar je voor een titel zo een hashtag, een kardinaalsteken, zoals dat noemt, gebruikt. Of om een blogquote te maken, doet je zo een sluit de hekjes van die dingen. Dat kun je dan gebruiken om tekstfiles te maken. En die kun je dan via je Dropbox online zetten. En via Scriptogram maakt die dan een redelijk mooie statische weblog aan. Ze komen net 2-3 dagen te laat voor mij. Ik ga nu echt niet opnieuw van overstappen.
Dat zou wel leuk zijn. Volgende week. Ik heb een nieuw blog.
Dat is een beetje te flauw. Ja. Maar ik schrijf zelf ook in Markdown. Ik gebruik daar IA Writer voor. En dat is dat is hetgeen wat wel handig is, zoals iemand anders en zoals ik het daar straks ook al zei, dat maakt het nog maar eens makkelijker tussen het schrijven en het publishen zelf.
Scriptogram. Scriptogram.am.
Ja.
Jan Seurink, heeft u een tip eigenlijk?
Ik heb een tip, ja. Ik had die vanavond al bedacht, maar ik heb die nog maar net gebiedlied. mijn tip is misschien vreemd. Ik ben al jaar en dag voorstander van Twika voor Android als Twitter-applicatie. Maar ik moet toegeven dat de native Twitter-applicatie stukken beter geworden is. Dus ik beveel iedereen aan om over te stappen naar Twitter voor Android. Daar hoort een toepasselijke bit.ly-link voor als je dat zoekt. Dat is bit.ly. Wat heeft Jan nu gekregen?
En nu in de chatroom. Ik vind Seismic op Android nog altijd heel goed. Ik denk dat Ton dat ook gebruikt, hè?
Ja.
Ik vind Loïc Lemeur echt waar. Ik vind hem een vrij sympathieke gast. En ik gebruikte vroeger Twirl. Twirl, zo heette dat, de voorloper van Seismic, op de Mac. Maar Seismic, daar ben ik nooit mee verliefd op geworden.
Het grote voordeel is dat je kunt icoontjes aanmaken voor lijstjes, voor searches en dergelijke. Dat vind ik wel gemakkelijk in Seismic. Maar inderdaad, de native Twitter-applicatie voor Android, die is heel goed.
Vooral dat en ik denk dat dat ook de enige applicaties die om kan met een API van Twitter. Waarschijnlijk omdat dat de enige mensen zijn die een goede documentatie hebben.
Ja, zou goed kunnen. Tweetbot for life, zegt Stinus in de chatroom. Ja, natuurlijk. Op iOS is Tweetbot wel heel goed. Dat is een feit.
Ja. Gert beveelt, of Gert zegt in de chatroom van de webversie is inderdaad ook goed. Dat klopt. En dat je moet ze ook gebruiken tegenwoordig. Want ik ben een vast gebruiker van TweetDeck. En TweetDeck heeft niet meer de mogelijkheid om je nieuwe followers te zien. En dan moet je altijd voor naar TweetDeck en naar Twitter.
Ja, die interactions zijn wel fijn, hè? Je kunt zien wanneer iemand u aan een lijstje heeft toegevoegd, als favoriet heeft ingesteld, als gevolgd heeft en dergelijke. Daarvoor is die applicatie ook al fijn. Goed, Ton.
Wat ga ik pakken?
Hij valt uit een hele lijst, hè. Hij spaart
ja, jammer. Jammer, dan kan ik zo afstemmen op wat dat de anderen doen.
Ja, nee, je hebt gelijk. Het is goed, het is goed.
Ik ga gaan voor Unlike.net. Ik weet niet of dat mensen dat kennen. Mm-hmm. Dat is een soort alternatieve stadsgids voor een aantal Europese, denk ik, alleen grote steden. Waarin daar heel wat ja, winkels, restaurants, cafés, uitgaansgelegenheden en bezienswaardigheden to court te vinden zijn, maar zonder dat dat de voor de hand liggende dingen zijn. Dat wordt geschreven door mensen die daar wonen, dikwijls expats die daar dan voor schrijven. En je kunt eigenlijk zo je eigen parcours samenstellen. En ze hebben, ik weet niet juist voor welke steden allemaal, ze hebben het zeker
Amsterdam,
voor Berlijn.
Barcelona, Berlijn, Londen, ja. Parijs, Kaapstad, Kopenhagen ja. En zo verder.
Ah ja, Kaapstad is niet in Europa, dus ja, dat is
ja, al... Dat is in een, ja, dat is een streepje. Shanghai.
Ja. Ah ja, voilà, oké. Okay. En want wij vertrekken, wij gaan binnenkort naar Amsterdam. En ik heb er, en we zijn vorig jaar naar Berlijn geweest. En ik heb er eigenlijk gigantisch veel aan gehad om echt de interessantste dingen en ook heel goede dingen om te gaan eten en zo terug te vinden. Terwijl dat in. Ik vind het ook handiger dan de papieren reisgids. Mijn vriendin vindt dat net omgekeerd.
Maar, ja, zo zou het hier ook zijn.
Maar ik vind het heel handig dat je hebt die in die categorieën food en je kunt zelfs per wijk gaan kijken en je kunt het dan toevoegen aan MyTour en die een tour kunnen als pdf downloaden of ik zet die dan in Evernote gewoon als html pagina en dan heb je zo een overzicht, je kunt dat op een kaart zien dat je kunt zien van nou, daar is de huis nu in de buurt. Die hebben ook een app, iOS en Android,
ja.
Waar dat je zo je kunt op een bliksemje klikken en dan krijg je 5 tips in de buurt. Wat dat schitterend is. En het is nooit... het zijn nooit de tourist traps, zal ik zeggen.
Nee, dat heb je als je inwoners hebt, hè? Of gelijk gezegd de expats, de mensen die daar...
Ja, het is ook een beetje het handelsmerk. Het is ook zo op een zwarte achtergrond, hè? Zo lekker underground. Bijvoorbeeld in Amsterdam stonden er heel veel wat kleinere bioscopen in, maar ook Pathé staat erin, omdat dat, ja, dat is een heel ja. Schoon gebouw. Dat is... Dus dat is ook wel de moeite, maar de echte, ja, de schandalige, goedkope, overpriced tourist traps, die zullen er niet in terugvinden. En het is een overzichtelijke selectie die uw verblijf de moeite waard zal maken. En ook heel authentiek, want het is geschreven door mensen die, gewone mensen zoals jij en ik, geen journalisten die daar, door marketing gecorrumpeerd zijn, zal ik zeggen.
Unlike... Was het ja. Weer unlike.net?
Ja, het staat bij de tips ook in de toestand, vanille forum.
Dan heb ik iedereen gehad, denk ik, hè? Marco, heb ik u gehad?
Ja.
Oké, okay, ja, de tournee er al stijgt naar mijn kop, denk ik. Ik heb nog een hele snelle tip. Als je in het onderwijs staat en je wilt de leerlingen in je klas aanmoedigen, Klas Dojo, ik ben even de link aan het zoeken, klasdojo.com is een systeem om leerlingen punten te geven, niet voor toetsen en dergelijke, maar voor dingen die ze in de klas doen. Het heet Real-Time Behavior Management. Dus als ze bijvoorbeeld goed opletten of ze hebben een huiswerk gemaakt en dergelijke, dan kun jij... ik heb sinds kort een smartboard. Het is ideaal om op een smartboard te gebruiken, omdat de leerlingen dan kunnen meekijken. Ze kunnen allemaal een avataartje kiezen en dan kun jij de hele klas, bijvoorbeeld de hele klas heeft het huiswerk goed gemaakt, allemaal een 1 punt bijgeven. En aan die punten kun je dan beloningen hangen en dergelijke. Ik heb het vandaag ontdekt omdat een iemand van de sprekers op de Teach Meet, op de ICT-dag, dat als presentatie had. ClassDojo.com. Ik ga het vanaf morgen eens uitproberen in mijn klas. Goed, we zijn erdoor. Volgende week ga ik het eerst hebben over Star Wars The Old Republic, waar ik mij vreselijk mee aan het amuseren ben. Kan ik ook eens een reviewtje doen. Davy Buntings, waar kunnen we u vinden? In iTunes.
Oh. Ja.
En voor de rest?
Als Davy Buntings op Ping.
Als enige nog, denk ik. En uw blog was dbuntings.tumblr.com of dbuntings.be.
Ja.
Ja. Werk deze week eens aan een Feedburner-account en een mooie dbuntings.be gelinkt aan Tumblr. Hè.
Nee.
Dat is uw opdracht voor deze week. Huiswerk. Jan Seurink, waar kunnen we u vinden?
Je vindt mij alle dagen op de Diestse Vest 76 in Leuven. En dan ben ik ook beschikbaar op janseuring.com. Dat is mijn blog.
Waarom heb je je microfoon onder je oksels gestoken?
Ik heb mijn microfoon onder mijn oksels gestoken. Waar kunnen we je vinden? Een huilertje hebben.
Maar dat is geen probleem. Daar kunnen we tegen. Toon van de Putten, waar kunnen we je vinden?
Op www.automaton.be op het web en automaton_be op Twitter.
Marco Frissen?
M. Frissen op Twitter. mf72.eu op het internet. En ik ben ook bezig met Scriptogram. s.mf72.eu. Maar er staat alleen nog maar een kale template nu.
Maar dat gaat aangevuld worden.
Dat gaat aangevuld worden. Ga het eens uitproberen.
Ik ben te vinden via krijtstof.be en op Twitter ben ik Maarten Hendricks met KX. Reviews in iTunes zijn voor ons zeer, zeer, zeer belangrijk. Reacties op onze website tech45.eu. Davy, we zijn vergeten die persoon wat daar die gigantische reactie had achtergelaten over Wikipedia.
Oh.
Ja, dat is voor volgende week. Die gaan we nog eens inbellen. Ja,
die verdient dat wel.
Er staat een zeer interessante reactie op onze site over... de vorige aflevering waar we het onder andere hadden over Wikipedia. Fan worden op onze Facebookpagina. Dat kan ook via facebook.com/tech45cast. We zijn terug te vinden op Google+. Op Twitter zijn we nog altijd tech45cast. Onderwerpen voor de volgende opnamen kunnen gelinkt worden op Twitter met de hashtag tech45. Dit was nummer 88. De volgende wordt opgenomen volgende week dinsdag 17 januari vanaf 9:30 via live.tech45.eu. En we gaan proberen om Harold Kupers en Arvid Bux erbij te krijgen, want zij waren op CES. Tot volgende week. Tech 45.